Hoe lang nog? Hoe lang duurt het nog? Hoe lang nog is een vraag die regelmatig terugkeert in de Bijbel. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 13, waarin David in zijn gezang, in zijn gebed, het uitroept naar God en God smeekt en zijn hart uitstort naar God en zegt: hoe lang nog? Hoe lang duurt het nog? Hoe lang duurt het nog voordat u ingrijpt? Denk aan het gedeelte uit Openbaring 6. Waarin de martelaren in iets andere bewoordingen hetzelfde uitroepen naar God. En zeggen: hoe lang duurt het nog? Hoe lang duurt het nog voordat u gaat ingrijpen, Heere God? En die vraag, hoe lang nog? Die vraag heeft alles te maken met ongeduld, met onrecht, frustratie. Of misschien zelfs wel met irritatie. Over het uitblijven van een bepaalde actie. Hoe lang duurt het nog? En op de een of andere manier heeft die vraag hoe lang nog te maken met ons gevoel dat het toch wel een keertje genoeg moet zijn. En dan zeggen we, wanneer is de maat vol? We gaan verder met het lezen uit de Colossensebrief. En vandaag staan we stil bij het einde van hoofdstuk 1 en dan maken we een klein beginnetje van hoofdstuk 2. En ik lees daar in twee gedeeltes iets doorheen. En ik begin bij het eerste, hoofdstuk 1, de versen 24 en 25. En dan schrijft Paulus het volgende. Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt. Ten behoeve van zijn lichaam de kerk, waarvan ik dienaar ben. Met het oog op u heeft God mij die dien ik de taak toevertrouwd. En dan sla ik het gedeelte over. En dan in 2 vers 1 schrijft Paulus: ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer. En voor alle anderen die mij nog nooit in levende lijven hebben gezien. Paulus lijdt, Paulus strijdt. En hij gaat zo ver dat hij het lijden in zijn lichaam typeert als het aanvullen van het lijden van Christus. En misschien is dat wel het lastigste vers uit dit gedeelte. Want aanvullen, hoezo aanvullen? Was het lijden en sterven van Christus dan niet genoeg? Is het dan zo dat Paulus ook moest lijden en voor onze redding, voor onze verlossing? Was het plaatsvervangende lijden van Jezus dan misschien toch niet helemaal plaatsvervangend of zo? Moest Paulus er nog iets aan toevoegen? Nee, ik denk het niet. Helder en duidelijk, nee. Het lijden van Christus was en is genoeg. In elke brief waarin we daar lezen, in elke profetie uit het Oude Testament, in elk gedeelte uit het Nieuwe Testament waarin we daarover lezen, is helder en duidelijk, het plaatsvervangende offer van Jezus spreekt voor zich. Zijn lijden en sterven is genoeg. Het hoeft niet aangevuld te worden. Maar wat betekent dit dan wel? Wat wil Paulus ons hier dan duidelijk maken? En in de loop van de geschiedenis zijn daar verschillende antwoorden op gegeven. He, van de ene kant een lijden vanwege Christus. Paulus lijdt omwille van de naam van Christus, vanwege Christus. Tot aan een lijden als afspiegeling van Christus. Zoals ik lijd, net zoals Christus heeft moeten lijden. Maar de meest plausibele verklaring, vind ik zelf, heeft te maken met de Joodse achtergrond. De Joodse achtergrond van Paulus. En heeft het te maken met de Joodse visie op de eindtijd en de komst van de Messias. Want in dat Joodse gedachtegoed ziet men de geschiedenis in tweeën verdeeld. Namelijk de huidige eeuw en direct daarop volgend de toekomende eeuw. En op het snijvlak van die beide eeuwen komt de Messias. Dus de huidige eeuw loopt af met de komst van de Messias en dan begint ook direct de toekomende eeuw. En dat gebeurt pas, die komst van de Messias en het aflopen van de huidige eeuw, dat gebeurt pas als de maat van het lijden en van de verdrukking vol is. Dat wil zeggen als het genoeg is. Als er genoeg geleden is, als er genoeg verdrukking geweest is. Als de maat vol is. Dus vandaar ook mijn begin met hoe lang duurt het nog? En vandaar ook de vraag die regelmatig vanuit de Bijbel terugkeert. De vraag aan God, hoe lang duurt het nog? Wanneer is het nu genoeg? Wanneer is die maat van het lijden nou vol en grijpt u in door de Messias te zenden en de toekomende eeuw aan te laten breken? Hoe lang moeten we nog volhouden? En Paulus interpreteert zijn lijden in dit gedeelte als aanvulling. Of misschien bijdragen aan, zodat de maat sneller vol raakt en het einde dus sneller nadert. Laten we dat even op ons inwerken. Paulus zit gevangen. Hij leidt voor de gelovigen in Colosse, in Laodicea. Hij strijdt voor ze, ook voor alle andere gelovigen. En Paulus typeert zijn lijden als zijnde, dan raakt de maat sneller vol, zodat de komst van Jezus sneller zal plaatsvinden. Dat is een intrigerende gedachte. En Paulus, hij schrijft dan, hij leidt ten behoeve van het lichaam van Christus, de kerk. Diezelfde woorden keren terug van vorige week, in dat lied van Christus, waarin we lazen over dat Jezus het hoofd is van zijn lichaam, de kerk. En Paulus leidt ten behoeve van zijn lichaam, de kerk. En als ik dan zo die paar versen lees en dat op me in laat werken, dan valt me de combinatie op tussen dienen aan de ene kant en lijden aan de andere kant. Hey, Paulus begint deze brief door te schrijven, ik ben een apostel, een gezonden. Maar in vers 23 schrijft hij dat hij een dienaar is, dat hij een dienaar van Christus is. In vers 25 geeft hij aan dat hij een dienaar van de kerk is en dat God hem een dienende taak heeft toevertrouwd. Dus dienen en lijden lijken hand in hand te gaan. Dienen en lijden lijken hand in hand te gaan. En dan is mijn eerste reactie, lijden, verdrukking, dat kennen we toch helemaal niet? We leven toch hier in het vrije Westen? We kunnen toch vrij bij elkaar komen, ook al is het nu anders dan anders. Wij kennen helemaal geen lijden, wij kennen helemaal geen strijd. Denk aan de vervolgde kerk, denk aan de kerk in Syrië of in Irak of in Indonesië. Maar een van de belangrijkste lessen die ik geleerd heb van mijn collega's uit, met name het Midden-Oosten, is dat ze zeiden, onze strijd is hetzelfde. Voor jullie daar en voor ons hier, onze strijd is hetzelfde. Het enige verschil is dat wij hier in het Midden-Oosten, wij zien onze vijand. En jullie in het Vrije Westen, jullie zien je vijand niet. Want wat is het wat jullie afhoudt van Christus? Wat is het wat jullie afhoudt van een diepe overgave aan Hem? Wat is het dat jullie afhoudt van een radicale toewijding aan Jezus en aan zijn kerk? Hey, hoe belangrijk zijn gezondheid en welvaart, economie, materiële zaken voor jullie? Hoe belangrijk is je eigen mening te ventileren ten koste van de mening van anderen? Wat houdt je af van rust, stilte, gebed, Bijbel lezen? Dat zijn de vragen die de vervolgde kerk zomaar aan ons stelt als het gaat over ons lijden en over strijd. Dienen en lijden gaan hand in hand. En op het moment dat je voor Jezus wilt gaan en op het moment dat je daar radicale keuzes in wilt maken, dan zal de druk toenemen. En dat is niet erg. Daar hoeven we ons ook niet over te verbazen. Het gebeurt. Het is nu eenmaal. We moeten het als een gegeven meenemen. Op het moment dat je radicale keuzes maakt voor Jezus, neemt de druk toe. Wees daarvan bewust. Dienen en lijden gaan hand in hand. Maar hoe komt dat dan? En is het allemaal wel waard? Want waarom lijdt Paulus? En het terugkerende antwoord hierop vinden we in het woord mysterie. Het woord mysterie. Laten we dat lezen. Vanaf vers 26 ga ik dan verder. Met het oog op u heeft God mij, 25, met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt. Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is. Dan ga ik verder, vers 2. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie, dubbele punt, Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Dit alles schrijf ik u, opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Mysterie, mysterie, mysterie. Tot drie keer toe keert dat woord terug. En als eerste benadrukt Paulus dat het mysterie voor eeuwenlang verborgen was, maar dat het nu onthuld is. Vers 26 lezen we dat. Voor eeuwenlang verborgen, maar nu is het onthuld. En even later schrijft hij dan dat mysterie is voor alle volken. En Paulus doelt hier op die goddelijke eenheid die er is in de gemeente tussen Joodse gelovigen en niet-Joodse gelovigen. Hij benadrukt dat etnische grenzen zijn doorbroken. Daar lezen we over in het boek Handeling. Lees hoofdstuk 8, lees hoofdstuk 10 maar eens. En we zingen daarover. En ik moest denken aan dat kinderliedje. Ben je groot of ben je klein? Ben je dik of ben je dun? En dat zingen we. Etnische grenzen zijn doorbroken. Er is een goddelijke eenheid in de gemeente. En dat is een mysterie wat eeuwenlang verborgen was, maar wat nu onthuld is. Ben je groot of ben je klein? Ben je dik of ben je dun? Dat zingen we, maar de praktijk is zo anders. De praktijk is zo weerbarstig. Sterker nog, racisme, discriminatie, polarisatie, het neemt allemaal toe. De enorme ongelijkheid en de ongelijkwaardigheid tussen mensen neemt ook alleen maar toe. En al dan niet gevoed door politieke instanties of systemen. En het mysterie is dat de grenzen doorbroken zijn. En dan, omdat Christus in u is, schrijft hij. De versen 27 en 28. Christus is in u. Hij is uw hoop. En het staat hier in het meervoud. Hè? Paulus schrijft aan de gemeente in Colosse. Later is het de bedoeling dat deze brief voorgelezen wordt aan de gemeente in Laodicea. Dus Paulus schrijft aan een gemeente, aan een groep, aan een collectief van mensen. En hij schrijft in het meervoud. Dus Christus is in jullie. Hij is jullie hoop. En vaak lezen we dat door onze westerse, door onze individualistische bril. Ja, Christus is in mij. Hij zit in mijn hart en Christus is in mij. En hoezeer dat ook waar is en dat ook klopt, Paulus benadrukt hier het collectief. Christus is in jullie. In ons als gemeente. Dat betekent dat hoe we ook bij elkaar komen als gemeente, of dat nu fysiek in een zaal is, of dat nu in een kleine groep is, of dat nu online is op deze manier via Zoom, of dat je kijkt via YouTube, of dat dat zelfs later is als je terugkijkt via YouTube. Christus is in ons midden. Hij is in ons. En als Hij in ons is, dan vallen grenzen weg. Ik zie niet meer iemand die loopt te zeuren en loopt te kragen. Nee, ik zie Christus. Ik zie niet meer iemand die tekortschiet naar mijn morele maatstaf. Nee, ik zie Christus. Ik zie niet meer iemand met steeds weer een andere mening. Nee, ik zie Christus. Zie je wat er gebeurt? Dat mysterie, dat is zo anders. De kerk, die is zo anders. Christus is zo anders dan wat we zien gebeuren om ons heen. Dan wat we zien gebeuren in de wereld. Waar er gereld wordt. Waar vaccinatievoordringers zijn. Waar vaccinatieopporters zijn. Waar complotwappies zijn. En coronagekkies zijn. Waar voorstanders zijn en tegenstanders zijn. Waar links is en waar rechts is. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het mysterie van Christus in ons is zo anders. En daar mogen we voor strijden. Daar mogen we voor lijden zelfs. En Paulus die waarschuwt en hij onderwijst omdat hij hem, Christus, wil verkondigen. Omdat Paulus wil dat we volmaakt zijn in Christus en volmaakt zijn als Christus. En dan gaat hij door, in die eerste paar versen, hoofdstuk 2 lazen we dat. Dan gaat hij door en hij bemoedigt en hij houdt de gemeente bij elkaar, in liefde bijeen. En dan zegt hij, zodat we kennis hebben van Gods mysterie, Christus. De derde keer dat het woord mysterie terugkeert. En waar het direct vereenzelvigd wordt met de Heer Jezus. En ik wil dat jullie kennis hebben en dat je kennis over de Heer Jezus toeneemt. En dan moest ik denken aan de afgelopen woensdagavond, de grote kringavond. En dan haal ik Johan Selier maar eventjes aan. En hij zei, kennis hebben over Christus is iets anders dan hem kennen. Christus kennen is niet meer kennis over hem hebben, maar is hem ontmoeten. Nog een keertje. Christus kennen is niet meer kennis over hem hebben, maar is hem ontmoeten. En als we Christus in de ander ontmoeten, dan betekent dat we soms eventjes moeten slikken. Omdat het confronteert. Of dat we soms eventjes moeten terugkomen op iets wat we eruit geflapt hebben. Christus in de ander ontmoeten betekent tot op zekere hoogte lijden aan onszelf, aan ons eigen ego. Maar dat doen we ten behoeve van de kerk, de gemeenschap. En ik heb het wel eens meegemaakt. Ik heb het meegemaakt dat we een lastig gesprek moesten voeren met iemand. Dat we eigenlijk iemand iets moesten ontzeggen binnen de gemeente. En ik zag er tegenop. En degene met wie ik dat gesprek voerde, zag er ook tegenop. En we spraken erover. En we baden ervoor. En uiteindelijk komt dan dat moment. Het slecht weergesprek. En verbazingwekkend liep het gewoon heel goed. En zagen we Christus in elkaar en in de ander. En van beide kanten was er erkenning en herkenning. En van alle kanten werd er uiteindelijk een gezamenlijk besluit genomen wat goed was. En konden we afsluiten door samen te bidden, onze hoofden te buigen en Christus te zoeken. Wat we deden is, ondanks het slechte nieuws, dat we zochten naar de aanwezigheid van Jezus. Dat we ons uiterste best deden om Christus te zien in die ander. En uiteindelijk kwamen we dichter bij elkaar dan daarvoor. En dat was lijden. Aan onszelf, maar ten behoeve van de kerk. Tot opbouw van zijn gemeente. En dan in de conclusie hint Paulus alvast op de kern van zijn brief. Hij wil namelijk niet dat de Colossenzen door fraaie redeneringen van Christus afdwalen. Hij wil niet dat wij als christenen afdwalen doordat we ons laten ringeloren door fraaie redeneringen en theorieën die we hier en daar horen. Laat je niet afleiden door die dingen, maar blijf je richten op Christus. Laten we als Bad Noord, laten we blijven dienen. Laten we elkaar blijven dienen, maar daaronder in de eerste plaats laten we Christus blijven dienen. En laten we vooral niet schrikken of verbaasd zijn als daar wat lijden bij komt kijken of als we moeten strijden. En hoe lang het nog duurt? Ik weet het niet. Ik weet niet hoe lang het nog duurt. Maar wat ik wel weet, dat blijf ik herhalen. Christus is in ons. Zullen we bidden met elkaar? Vader in de hemel, wat is het goed om samen gemeente te zijn. Om achter u aan te gaan, Heer Jezus. Heer, en we bidden met elkaar en voor elkaar. Heer, we bidden in het bijzonder voor diegenen die misschien diep van binnen wel weten dat ze een keuze moeten maken. In welk opzicht dan ook. Heer, wees hen nabij. Schenk hen de moed en het lef om door de kracht van uw Heilige Geest de juiste keuze te maken. Misschien vandaag al. Misschien verderop in deze week. En Vader, laat hen dan ook merken dat u erbij bent. Als dat met moeite, met pijn of zelfs met lijden te maken heeft. Heer, laat hen merken dat u er bent en dat u zorgt. En dat u om hen geeft. Vader, we bidden met elkaar en voor elkaar als gemeente. Dat we juist ook in deze tijd zullen blijven volhouden. En help ons om ons te richten op uw Zoon, de Heer Jezus. Heer, en dan ja, in het bijzonder bid ik voor die mensen die extra getroffen worden in deze periode. Die het extra zwaar hebben als ze werk thuis moeten combineren met onderwijs voor kinderen. Mensen die niet kunnen werken of met moeite het vanuit huis moeten doen. Mensen die misschien hun baan aan het verliezen zijn. Of een zelfopgebouwde bedrijf te gronden zien gaan. Heer, wees hen nabij. Zegen hen. Hoor hen gebeden. Hoor hun roep. Hoe lang nog? En we bidden dat u zult ingrijpen. Niet omdat we het verdienen of omdat wij het zo graag willen. Heer, maar voor de eer en glorie van uw grote naam. Ontferm u zo. Ontferm u zo niet alleen over een ieder van ons persoonlijk of over ons als gemeente. Maar Vader, veel meer dan dat. Ontferm u over ons land. Ontferm u over deze wereld. En zie aan wat voor enorme zooi wij ervan gemaakt hebben. En we bidden, grijp in. In de machtige naam van Jezus bidden we, grijp in. Amen.